Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, hartelijk welkom bij FC Rijnmond van maandag 2 februari. We hebben hier aan tafel Martijn Krabberdam van Voetbal International, Dennis Kranenburg en Harry van der Laan. We gaan het straks hebben over de huidige nummer 5 van de Eredivisie, Sparta. Maar eerst wat nu nog de nummer 2 is, Feyenoord. Martijn, is de tijd daar om in te grijpen?
Als je kijkt naar wat er allemaal gebeurt en als je kijkt hoe Feyenoord voor de dag is gekomen in Eindhoven, dan is het de tijd dat de tijd was er al, maar nu is het echt tijd dat er wat gaat gebeuren.
En wat moet er naar jouw oordeel gebeuren?
Nou, ik ben niet om beleid te maken bij een club, maar je moet gewoon kijken, zit er progressie in het elftal? Hoe komen ze voor de dag? Is het duidelijk hoe ze willen spelen, hoe ze druk willen zetten? Als dat nou allemaal er niet is, en niet alleen nu, maar al een tijdje, ja, dan moet je toch als club ingrijpen. En wat dat dan ook is, ja, dan ga je natuurlijk altijd als eerste naar de trainer kijken. Maar ik geloof niet dat dat gaat gebeuren.
Nee?
Nee, want dan was er toch al lang een keer wat gebeurd. Alleen, ja, ze gokken erop dat het misschien tegen Utrecht het balletje wel weer een keer goed valt.
En zou de financiële consequentie van dit alles, want dan moet je afkoopsommen gaan betalen, en het feit dat deze clubleiding dan binnen een jaar ongeveer voor de tweede keer een trainer de wacht moet aanzetten, een reden om het niet te doen?
Maar wat is de financiële consequentie als je geen Champions League haalt?
Kun jij dat eens aangeven?
Nou, Feyenoord heeft vorig jaar dik 70 miljoen euro binnengehaald. Tussen de 70 en de 75 miljoen euro. En dit jaar in de Europa League 15 miljoen euro. Dat is natuurlijk een extreem verschil. Ja, het risico is dat als je inderdaad niet die Champions League plaats haalt, dat je dus tientallen miljoenen euro's gaat mislopen. En als je dan weet dat de vrienden van Feyenoord uitgekocht moeten worden, Feyenoord wil eigenaar van het stadion worden waar het nodige onderhoud aan gepleegd moet worden. Ja, dat geld kan Feyenoord eigenlijk helemaal niet mislopen op dit moment. Maar het zou dus wel het risico kunnen zijn.
Los van dat kijk je naar de waarde op het veld. Wat zijn die spelers nou nog waard als je speelt zoals gisteren in Eindhoven? Dus ja, dat moet gewoon wel gebeuren. Alleen ja, Feyenoord huldigt zich het principe dat het misschien wel ooit een keer weer beter gaat.
Wat er vooral mee te maken heeft is natuurlijk dat Ajax het niet goed doet. En dat zorgt ervoor dat je nog steeds in twijfel zit van kunnen we dit nog langer aankijken.
Maar Harry, als NEC de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht wint.
Ik verwacht niet dat NEC tot het laatst voor die tweede plek kan spelen.
Mag je dat Feyenoord wel dan?
Die hebben natuurlijk in de breedte en als achterban en noem alles maar op. Dat zijn grote clubs die gewend zijn op dat niveau te moeten presteren. Dat geldt voor Ajax ook. Met alle druk die er is en met alle tegenslagen die ze nu hebben. Maar ze zijn het wel gewend. Dat is NEC niet. En dat zal misschien net doorslaggevend zijn. Maar omdat Ajax het zo slecht doet en Feyenoord eigenlijk ook, blijf je bij elkaar in de buurt. Maar als Ajax had beter gedaan, dan hadden ze denk ik volgens mij al ingegrepen.
En AZ,
ja. Dus de normale subtop en de normale top, die laten het afweten. Alleen PSV is natuurlijk, daar is
toch lopen ze wel in. Ook als je kijkt naar Ajax speelt dan wel 2-2 lopen een puntje in. Maar Feyenoord zie je ook geen enkele verbetering
in. Nee, weet ik wel. Maar ik zit zelfs Ajax te kijken. Nou, daar word je ook niet blij van natuurlijk. Hè? Nee. Dat is ook maar een half uurtje goed. En dan houdt het op. Dus wat dat betreft is dat volgens mij de belangrijkste reden. De concurrentie laat het afweten, waardoor je toch wat respijt hebt om het uit te stellen.
Dit was bijna een monoloog.
Mag je nou klaar?
Dennis, de supporters van Feyenoord, althans enkele, stonden wel de bus op te wachten gisteravond.
Ja.
Maar die bus hier kwam niet?
Nee, bus kwam niet. Uiteindelijk van wat we hebben gehoord, tussen de 100 en 200 man te wachten op de bus. Het terrein bij de Kuip in het Maasgebouw, dat was zelfs afgesloten. Er stond zo'n waterkanon en politie was erbij. En zoals bij 1908. Maar de bus is uiteindelijk nooit daar aangekomen. Van wat we hebben begrepen, heeft die bus gewacht tot de mensen weg waren om uiteindelijk de terugrit te kunnen voltooien.
Ja, het geeft aan de crisis in de Kuip. Trainer Robben van Persie denkt er vooralsnog niet zelf aan opstappen.
Ik heb genoeg moeilijke momenten gehad en waarin ik teleurgesteld was en waarin het bij mij voelde dat ik faalde. En de enige antwoord wat ik toen had en nu heb, is dat ik altijd doorga. Ik ben geen opgever. Ook niet als het tegen zit. En het gaat nu gewoon echt niet goed over een veel te lange periode. Dat is gewoon duidelijk te zien voor iedereen. Ik ben verantwoordelijk daarvoor. Ik voel me heel erg verantwoordelijk daarvoor. Dat doet pijn. Dat doet extra pijn. Omdat het gaat om de club waar ik groot ben geworden. Waar ik van hou. Waar ik ook supporter van ben. Maar opgeven komt niet voor in mijn woordenboek. Nooit niet.
Nee, maar wat zegt de clubleiding dan? Als jij morgen met
dat zou je aan de clubleiding moeten vragen.
Ja, dat laatste is nog wel even vinnig.
Maar weet je wat het probleem? Als je dat heel slecht gaat, dan is het heel moeilijk om de boel weer op de rails te krijgen. Zeker als je een onervaren trainer bent. Maar je ziet het nou bij Utrecht, daar zit de meest ervaren trainer van de Nederlandse competitie. En die krijgen het ook niet voor elkaar. Nee. Dat is nou eenmaal zo. Als de schoen eruit is, dat is het moeilijkste wat er is om de boel weer een beetje op de rails te krijgen. Het enige wat Ron Jans heeft, die heeft dat al vaker meegemaakt als coach. En die zal daar wel een oplossing voor vinden. Voor Van Persie, dan is hij toch denk ik afhankelijk van zijn assistent, Haken, die natuurlijk ook veel meer ervaring heeft. Maar tot nu toe zien we geen verbetering daarin.
Nee, want er is sprake van een sportieve impasse. Een topper gisteren die niet eens op een topper leek tussen de nummers 1 en 2.
PSV speelde natuurlijk gewoon tegen Heracles of Volendam. Weet je, dat idee moeten ze daar toch hebben gehad. Als je na 17 minuten op 3-0 staat, ja, dat gebeurt wat ik zeg. Als Heracles een keer voorbij komt, nou, dan haal je voet van het gaspedaal en dan ga je sparen voor woensdag voor die beker tegen Heerenveen. Dan heb je een hele makkelijke middag. Nou, zo ging het gisteren.
Waarin werd Feyenoord allemaal afgetroefd?
Nou, waarom niet? Ja, technisch, tactisch, fysiek. Eigenlijk op alle onderdelen van voetbal.
Ik ben erg onder de indruk van het positiespel van PSV. Hoe makkelijk dat ten opzichte van elkaar allemaal beweegt.
Dat komt ook door Feyenoord, hè?
Ja, wel, weet ik wel. Maar de spelers moeten wel het initiatief nemen om elke keer weer aanspeelbaar te zijn.
Maar dat is ongelooflijk de ruimte die ze hadden om te combineren.
Wat ook heel sterk is toch het verdedigen. Dus als ze de bal verliezen, dan vliegen ze erop. Dan hebben ze allemaal hele agressieve, verdedigende spelers. En heel snel weten ze toch vaak de bal weer te veroveren.
Dat heeft hij gelijk in. Want we zaten hoog in het Philipsstadion. En je zag inderdaad, ze verloren de bal. PSV, gelijk 8-9 man pets. Ja. Weet je wel, volle omschakeling terug. Ja, Feyenoord, dat was 50%
Maar als je dan al een ploeg bent die niet in vorm is en je krijgt dat als weerstand, nou probeer, ga er maar aan staan. En als dat eenmaal draait, je ziet dan het vertrouwen en de overtuiging en alles. Prachtige goals die ze maakten. En dan kan je van alles van zeggen. Ik heb al vaker gezegd, die keeper is te klein. Nou, dat zag je bij de tweede goal. Dan kan hij er net niet bij en zo. Maar de manier waarop PSV dat uitspeelt, dat is echt van Europese klasse, vind ik.
Ja, ze hadden de betere spelers en ze hadden ook nog de betere instelling, PSV. Ja. En dan wordt het helemaal lastig natuurlijk.
Maar als je een plan ook hebt, als je van tevoren een plan maakt en je ziet dat dat plan niet loopt, dan is het ook wel de kunst om daarop in te kunnen grijpen. Dat gebeurt dan ook niet. Nee. Als je inderdaad ziet hoe PSV makkelijk door bepaalde situaties bij Feyenoord heen voetbalt, dan zou je denken, we gaan even het een en ander omzetten.
En het druk zetten, hè?
Als je nou NAC hebt gezien tegen PSV. Ja. Die had toch een speelplan en er was duidelijk, had PSV moeite mee. En zo zijn er wel meer.
Die ging gewoon 1-1 spelen.
Heracles, dat gaf ik net als voorbeeld, die deed het bij PSV juist heel goed. Dus er zijn zat voorbeelden geweest van teams die het PSV op een bepaalde manier heel moeilijk hebben gemaakt. Ja, en dan komt Feyenoord en ze hebben gewoon een vrije middag bijna PSV.
Maar
minuutjes, klaar.
Wat ook meespeelt is toch wel dat je weer met een ander elftal in zo'n wedstrijd gaat. Er staan twee verdedigers en je hebt net één wedstrijd gespeeld. Die ander had helemaal nog nooit een wedstrijd.
Maar dat
staat wel in je verdediging tegen PSV. Die in topvorm zijn op dat moment. Dus dat is, is gewoon heel ingewikkeld.
Natuurlijk, het is een goede ploeg, PSV.
Dat kan ook wel een onderschatting zijn. Ze spelen nu tegen Feyenoord. Dus dan gaat het even volle bak voor hun. Hè? Dat doen ze tegen Ajax en Feyenoord. En dan zie je wel even het verschil in tempo wat ze dan draaien.
Maar Harry, sinds de verloren heenwedstrijd van Feyenoord tegen PSV, dat was in oktober, heeft Feyenoord 11 competitiewedstrijden gespeeld. Ik heb het al echt alleen nog even over de competitie. Maar 4 keer gewonnen van die 11. En ook nog eens van de kleintjes. Denk jij dat Van Persie dit nog op de rit krijgt?
Nou, moeilijk. Maar ik verwacht meer van de mensen om hem heen eigenlijk. En ik hoor, is hij nou eigenwijs? Maar er zit John de Wolf, 100 jaar voetbalervaring. Haken, hoeveel jaar als trainer en op hoog niveau ook assistent geweest. Dus dat...
Rijnen?
Ja, die ken ik dan wat minder. Maar het gaat er mij om, dat zijn toch mensen met zo'n groepje en dan een speler die op het allerhoogste niveau gespeeld heeft. Dat moet toch gezamenlijk tot een plan komen, zou je zeggen. Waardoor het beter gaat.
Dan moet je wel willen luisteren als hoofdtrainer.
Nou ja, dat zeg ik weet de eigenwijs, daar zit ik niet bij.
Heb jij de indruk dat hij dat minimaal doet?
Ik heb het idee dat hij wel redelijk eigenwijs is. Ja, nee, maar dat weet iedereen toch? De verhalen die snelden vooruit uit Heerenveen. Dat het een eigenzinnige coach was die zijn eigen weg volgde. En nu ook alweer hier bij Feyenoord. Het voorbeeld van Riet. En er zijn nog andere voorbeelden te noemen. Dat Van Persie gewoon zijn eigen koers vaart. En je ziet het ook terug. Zo weer spotturig. Ook heel veel spelers hebben geen idee waar ze aan toe zijn. En dat is natuurlijk wel kwalijk. Want de enige reden om te breken met een trainer is als je de spelersgroep kwijt bent. Nou, als je Feyenoord gisteren hebt zien spelen, is Van Persie gewoon de spelersgroep kwijt.
Maar ze zeggen het niet. Ik hoor wel een Reuter afloop. Ik hoor Del afloop.
Wat hadden ze dan moeten zeggen? Ja, we zijn helemaal klaar met deze trainer en we willen er niet mee door.
Nee,
zo gaat
dat is de andere uiterste.
Dan weet je toch zelf ook wel hoe het
dat
gaat.
Dat is de andere uiterste. Maar ze zeggen het juist heel erg pro Van Persie. Ze nemen het echt voor hem op zelfs. Het ligt niet aan de trainer, dit ligt aan ons. Hoeven ze niet te zeggen, maar ze zeggen het wel.
Er wordt naar gevraagd.
Ja.
Nou, en dan weet je toch hoe spelers zijn.
Ja.
Maar het zijn spelers dat de baas uiteindelijk, want hij is uiteindelijk gewoon de baas, dat de baas uiteindelijk in hun ogen niet meer de juiste man is. Nou, dus ja, als je erboven loopt.
Timber deed het wel.
Ja,
wel.
Ja, ja. Maar die ging ook twee dagen later weg.
Maar dat was ook ruzie, hè? Die zat helemaal niet lekker met Van Persie, de aanvoerdersband en al dat gezegd.
En bovendien, wat hebben die spelers te zeggen? Hè? Ja. Na zo'n serie, dan ga je dat toch ook weer krijgen?
Nee, maar je hebt natuurlijk een aantal spelers die al weg waren, die dan wel bepaalde dingen willen en durven zeggen. En dat gaat nu ook weer gebeuren.
Zodra die weg is,
dan komen er allemaal jongen. Ja, dat was niet goed.
En die verhalen zijn er al geweest, hè?
Jij was zo vroeger niet, hè? Dat zei gewoon wat je dacht.
Een trainer heeft mij nog nooit meegenomen. Nee, zegt dat genoeg?
Ik vrees van wel. Je scoorde toch genoeg eigenlijk?
Ik ben nooit meegenomen door een coach. Dus er zal iets zijn wat een beetje wringt dan.
Ja. Nog even terug naar Van Persie, die zelf ook uitlegde wat er in Eindhoven met zijn ploeg allemaal misging.
Omdat je geen intensiteit erin legt. Amper in duels komt de eerste. Ja, 17 minuten geven die wedstrijd eigenlijk volledig weg. Alle tweede ballen waren voor PSV. Aan de bal waren we heel slordig. En was het gewoon zeker de eerste helft niet goed genoeg. En dan, ook daar hebben we het over gehad, dan kun je nog uren praten over tactieken. Over slapen en goed eten. En alle details die daar in een verschil kunnen maken, die kunnen de prullenbak in. Omdat uiteindelijk begint iedere voetbalwedstrijd met de bal uit je broek werken. En duel spelen en jezelf in de wedstrijd knokken. En dat hebben we vandaag totaal niet gedaan. Ik vond dat in de tweede helft een klein beetje beter. Maar het was gewoon heel slecht.
Hij zegt net ook, hè, we staan 100% achter de trainer. Maar als jij zegt, ja, je moet je ballen uit je broek trainen. Je moet inzet tonen, je moet passie, strijd, noem het allemaal maar op. En je ziet dat niet.
Ja.
Zijn de woorden en de uitvoering, de acties dan totaal tegenovergesteld?
Vandaag wel. Vandaag vond ik dat wel.
Merk je dat normaal wel dan?
Ja, ik merk dat over het algemeen normaal wel. Maar vandaag totaal niet. En ik ben ook verantwoordelijk daarvoor. Dat, zo voel ik mij en dat ben ik ook letterlijk. Dus hoe je het went of keert, heb ik de jongens niet goed genoeg voorbereid op vandaag.
Ja, dat was gisteren op de persconferentie. Wel een pijnlijk contrast daar in Eindhoven. De ene trainer kreeg vragen over zijn contractverlenging en over de aanstaande derde landstitel op rij. En hij wordt de vraag gesteld of hij het tij nog gaat keren. Jij zegt, die spelers zullen echt niet eerlijk openlijk praten over de trainer. Nee. Denk je dat de Kloeze dan nu wel richting die spelers gaat en één op één of aan de spelersraad vraagt van, wat denken jullie? Moeten we door of niet?
Het zou natuurlijk wel moeten in deze situatie, maar ik vraag het me echt oprecht af. Want anders was er toch veel eerder iets gebeurd. Ze laten het op het beloop.
Maar waarom, onder het mond van,
dat moet je hun vragen, niet aan mij.
Nee. Nou ja, ik zou een inschatting maken.
Ja, omdat wat Dennis net zegt. Omdat het zou de tweede trainer zijn die niet goed valt. En dat gaat in weer geld kosten. Kom je altijd op je eigen positie uit. En zo werkt dat vaak wel. Terwijl je als leidinggevende maar één ding moet doen. Gewoon kijken, gaat het goed of slecht? En als het slecht gaat, moet je ingrijpen. Daar ben je voor aangesteld.
Maar je hebt ook geen leiders in het veld natuurlijk. Hè? Die nemen ook het een en ander over van een trainer. Want wat is nou het verlengstuk in het veld van deze coach?
Nou, die speelt bij Marseille. Hè?
Maar ook dat was weg, hè? Door de omstandigheden.
Exact. En waardoor is dat gekomen?
Ja, natuurlijk. Nee. Maar dat was er dus ook niet. Dus de enige leider die je had, die was eigenlijk ook... hoe noem je dat?
Een verstoorde verhouding leek het.
Maar voor de rest zitten geen leidinggevende spelers in het veld. En dat is altijd nodig om de boel draaiende te houden in het veld, maar ook in de kleedkamer. En ik vraag me af hoe dat nu moet.
Ah ja, maar het is toch wel een schrijnende situatie. De beste Timber gooit je beste speler international. Speelt nu bij Marseille en die wordt ingereld voor Mats Del. Ja. En zit Juste zonder ritme. Ja. En dat is dan Feyenoord. Dat is toch eigenlijk heel gek als je erover nadenkt.
En ondertussen, ploeg die ook graag tweede wil worden, Ajax, Jalen Sinchenko.
Zeker, en er komen nog wat meer spelers aan. NEC haalt Danilo en die Wilmsen, geloof ik.
Ja.
Dus ja, die clubs zijn bezig.
En waarom is Feyenoord niet bezig?
Er moet wel geld zijn om bezig te zijn natuurlijk. En ze zijn bezig geweest, maar wel met Mats Del en met Sint-Juste. Die ineens tegen PSV moest spelen zonder ritme, wat natuurlijk ook al heel gek was.
Ja, dat is bizar. Normaal wil je dat liever opbouwen natuurlijk met een beetje en dan iets meer. En ja, nu staat hij ineens in de basis in grote wedstrijden.
Ja, en het is ook een illusie te veronderstellen, want het moest de leider worden, et cetera. Ja, ja. Maar dat dwing je alleen maar af door goede wedstrijden te spelen. Ja. Dan accepteren spelers je in de kleedkamer.
Hij probeerde dat op een gegeven moment wel natuurlijk door heel erg fanatiek druk te zetten en het ploeg gewoon aan
te wijzen en te doen.
En daarna wilde de goal.
20 seconden. Ja.
Martijn, denk jij dat voor de Kloeze de voornaamste reden is het vooralsnog niet te doen, omdat hij dan uiteindelijk zelf ook de spiegel in moet kijken?
Ik denk niet eens dat hij echt aan zichzelf denkt, hoor. Het is meer dat hij misschien moeite heeft om zulke keuzes te maken. Ja, die beslissing te nemen om naar Van Persie toe te gaan. En hij heeft het natuurlijk zelf aangesteld. Dus het is volgens mij geen man. Ik denk dat hij misschien een beetje conflictvermijdend is.
Het is makkelijker als je dat met een buitenlandse coach doet die verder niemand kent. Of een jongen van de club.
Maar vorig jaar had hij er ook moeite mee met Priskor.
Dat is toch een buitenlandse coach?
Ja, maar dan had hij er alsnog moeite mee. Want hij zelf aangesteld.
Dat is uiteindelijk wel gebeurd. Maar dit ligt nog veel meer. Ligt veel gevoeliger natuurlijk. Ja. Deze man van de club, een grote speler geweest. En ja, om die dan op een zijspoor te zetten.
Het is misschien heel menselijk. Alleen in deze situatie moet je gewoon doen wat het beste is voor de club. Met de Champions League op het spel. En ja, dat gebeurt niet.
Nou, ik zou het wel triest vinden als het weer de zoveelste aanvaller. Hè? Eerst toch matig gepresteerd bij Heerenveen. Nu gaat het weer niet goed bij Feyenoord. Hè? De zoveelste aanvaller die het niet heeft. Blijkbaar.
Je bedoelt, zoals Van Basten,
ja,
Van Nistelrooy.
Ja, er zijn er zoveel, joh. En je kan ze echt niet meer op één hand tellen. Die dat gewoon het vak niet beheersen op een of andere manier. Misschien ben ik te vroeg hier nu mee, hoor. Maar, want hij is nog maar net begonnen. Maar het is wel nu twee clubs op rij dat het gewoon niet goed gaat.
Nee. Hoe keken jullie naar de man gisteren die zo vaak voor Feyenoord de laatste weken het verschil maakte? Anis Hasmoussa. Halverwege gewisseld.
Ja, en dat had dan te maken met pijntjes. Maar je zag wel dat ze vanaf die bank heel de tijd riepen dat hij of die misschien alsjeblieft een keer mee terug wilde met zijn tegenstander. En dan kwam weer een reactie van hem terug. Dus ik kan me niet voorstellen. Kijk, je moet trainen stuk op een boord geloven. Dus ongetwijfeld zal hij pijntjes hebben gehad. Maar hij was natuurlijk ook niet tevreden met hoe hij het spel zonder bal invulde. Ik zag niet dat het op werkweigering leek, maar dat.
Maar voorin, als je helemaal zoek gespeeld wordt, dan voel je natuurlijk dat voorin het ergst, hoor. Dan kom je eigen. Zo'n tegenstander wordt dan sterk, die spelen met de borst vooruit. En jij krijgt alleen maar halve ballen en zo. Zo gaat dat dan.
Ja. En hij stond op een gegeven moment ook van Persie aan de zijkant van het veld. En toen zei hij, wil je wisselen of wat is er aan de hand? En Hasmoussa zei, ik weet niet wat je bedoelt. Ja. En er was echt wel irritatie ook tussen die twee. Geef natuurlijk een verschrikkelijke bal op een gegeven moment rond zijn eigen 16. Die 3-0 dan uit voortkomt.
Ja. Zal hij gekrenkt zijn dat hij gewisseld is, Hasmoussa? Het lijkt me wel een jongen met enige trots.
Nee, ik kan toch ook gewoon een keer gewisseld worden als je hier niet lekker in zit.
Ja, maar wel vaak nu wel het verschil voor je gemaakt.
Iedereen is gekrenkt als hij gewisseld wordt, joh.
Ja. Zelfs de meeste. Ja, maar in de rust, Harry.
Ja, nee, maar iedereen is gekrenkt.
Misschien dacht je wel blij dat ik hier vanaf ben, van deze makkel van.
Hij heeft de afgelopen maanden wel laten zien dat als er iemand een wedstrijd kan beslissen, is hij het.
Ja maar bij wie heeft de verantwoordelijkheid? Van Persie een andere verantwoordelijkheid uiteindelijk. Hij moet die spelers natuurlijk wel een duidelijk speelplan geven. Ja. Want wat was het nou? Ueda ging druk zetten. De rest bleef terug.
Ja.
En die Veerman, die moet zich toch.
Ja, maar dat is overuitgestaan.
Nee, maar dat bedoel ik ook met leiding.
Hadden ze gewoon moeten beginnen met compact spelen? Zoals bij Heerenveen.
Eén van de twee. Ja.
Theo Jansen legde het nog even goed uit gisteren bij Studio Voetbal. Dat je kan compact spelen ook op de helft van de tegenstander. Ja. Je linies moeten kort zitten, de ruimtes moeten klein zijn als je aan het verdedigen bent. En op die manier, of het nou op de helft van de tegenstander of eigen helft, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het enige is dat je moet wat meer voor lange ballen.
Of je maakt het gewoon makkelijk en je doet gewoon één op één. Wat NAC ook een beetje deed bij
tegen PSV. Del zei, het plan was druk zetten.
Het plan was druk zetten.
Maar dan moeten de ruimtes klein zijn. Dan moeten die linies op elkaar zitten, anders kan dat niet. Want dan voetballen zeker PSV'ers die goed kunnen voetballen. Ja, ook handig zijn in de kleine ruimtes. Die voetballen daardoor
heen. Dat is gewoon trainbaar, Harry. Ja. Dat is gewoon trainen. Die structuur erin krijgen. En je ziet er gewoon niks van terug.
Maar dan helpt het niet als je elftal elke week verandert.
Dat maakt niet uit. Jawel, dat maakt wel uit.
Kijk naar Sparta. PSV speelt ook bijna in dezelfde formatie elke keer. Sparta, als de resultaten goed zijn, zie je altijd dat de elftallen bijna iedere week zo'n beetje hetzelfde zijn. Dan hebben ze een bekkie of zo die ze eens veranderen of een buitenspeler. En voor de rest spelen ze bijna altijd in dezelfde formatie. En Feyenoord speelt nooit in dezelfde formatie. En nu zelfs met twee spelers die nog maar net lid van de club zijn.
De spelers bedoel je, maar je kan toch wel een spelersgroep of een structuur geven?
Jawel, maar als jij...
Het maakt toch niet uit of je A of B erin zet. Je weet in ieder geval wat hij moet doen.
Het luistert heel nauw, een teamtactiek luistert heel nauw. Iedereen moet precies weten wat hij doet. En zeker als je op het niveau tegen PSV terechtkomt. Als er één of twee het al niet goed doen...
Dat weet ik, maar toch niet alleen de eerste 11. Dat geldt toch voor die 22 selectiespelers. Je moet toch allemaal weten wat je moet doen op een bepaalde positie.
Jawel, maar ik zeg alleen maar even dat de clubs die goed draaien, spelen bijna iedere week in dezelfde formatie. En Feyenoord speelt nooit in dezelfde formatie dit seizoen. Door allerlei omstandigheden.
Zo is het, weet ik veel wat. Ondertussen heeft de spits Ueda al bijna 2 maanden niet gescoord.
Ja.
En ook dus weer niet in een topwedstrijd. Wat ontbreekt eraan op dit moment?
Nou, ik vond de ballen die hij kreeg tegen PSV, deed hij nog best aardige dingen. Ja. Moet ik eerlijk zeggen. Bal vasthouden, overzicht. Hij was dat moment in het strafschopgebied dat hij net uitgleed. Een kopballetje had hij nog. Maar meer ballen kreeg hij ook niet. Dus ik weet niet of je hem nou heel veel kan verwijten. Ik vond wel dat hij nogmaals, wat de dingen die hij deed, deed hij niet onaardig. Als een van de weinige spelers van Feyenoord.
Geen vorm,
maar het was veel te weinig natuurlijk.
Ja, en veel lange ballen van achteruit naar het midden. Dat hij ook maar moest uitzoeken wat hij ermee moest doen. Ja, kijk precies, maar. Zoek het maar uit.
Maar het is ook inderdaad niet zo dat alles wat voor zijn voeten komt de goal nu ingaat. Want dat, daar staat hij al te lang voor droog. Dat is, nou, en spits, dat doet altijd iets met een aanvaller. Als je lang tijd niet scoort, dan neem je dat weer mee naar de volgende wedstrijd. Maar hij heeft wel laten zien dat hij kwaliteit heeft. En als het een beetje omheen klopt, dan gaat hij gewoon zijn doelpunten weer maken.
En heeft wat gemist door blessures ook. Hè?
Ja. Hij is heel raar teruggekomen naar de winterstop. Ik weet helemaal niet eens wat hij had.
Ja, niemand weet het.
Nee, het was met taal, weet ik het allemaal. Nee, maar heel eigenaardig. Een spits in topvorm eigenlijk. Hè. Die scoorde aan de lopende bal en die komt terug. Niet helemaal fit of niet helemaal mentaal.
Hij zit er niet helemaal lekker in.
Dennis, Feyenoord eindigt uiteindelijk met 10 man. Ja. Na de rode kaart voor Borges. Hoe keek je daarnaar?
Lomp vond ik het vooral. Hij wil zijn voeten neerzetten om te draaien en hij stapt precies op de Achillespees.
Dat is toch helemaal per ongeluk?
Ja, maar ja, als jij iemand per ongeluk aanrijdt, is het nog steeds niet goed.
Ja, maar Var van der Laan denkt er anders over.
Ja, nee, joh, dit is geen rood. Hij kijkt geen eens naar de speler. Hij probeert inderdaad weer een bochtje te draaien om de bal achter te
maken. Niet bewust.
En hij raakt hem even zo op zijn enkel of weet je wel. En dan denk ik, ja, dat kan gebeuren. En
de Var gaat hij nooit voor op de
lijn komen. Nee, maar ik begrijp dat niet. Dit is voor mij, voor iedereen is het normaal.
Als Var had jij ingegrepen, hè?
Tuurlijk, had ik absoluut gezegd, kijk nou eens even. Deze jongen probeert niet moedwillig iemand te blesseren of wat dan ook. Hij zet even zijn voet verkeerd, dat gebeurt.
Ja, maar het was voor zijn Achillespees.
Ja, natuurlijk. Nee, maar je gaat ook wel eens een kopduel aan en dan kom je met de koppen tegen elkaar. Ja, dan zeg je ook, de ouders ook wel wild, hè?
Het probleem zit natuurlijk niet bij de VAR, het probleem zit dan in de regelgeving.
Tuurlijk, want maar dat is met die hensballen, dat van die hensballen. Ja. Ik zal voor het eerst iemand een hensbal niet geven. Dat die werd ook tegen
dat klopt,
eindelijk is even iemand die normaal denkt. Want je wordt helemaal scheidsziek van al die achterlijke penalties.
Martijn, we zitten in de laatste dagen van de transfermarkt. Laren, die gaat weer weg.
Dat ligt volgens mij aan Mallorca, waar hij dan terug heen moet. Wat die van plan zijn. Er komt nog een tweede keeper van de jaar of 31 uit
Van Middlesbrough. Middlesbrough.
Ja, en van verder nog wat komt.
Maar even tweede keeper, heb je dat dan ook niet zelf in je jeugdopleiding lopen?
Maar er zitten er volgens mij twee op de bank. Maar je moet toch ook wat ervaringen hebben, vinden ze blijkbaar. Dus achter de eerste keeper.
Het is al een jaar gespeeld, hè, Dieng?
De hele tijd niet, inderdaad.
Lang niet gespeeld. En hij is nu in Rotterdam, wordt medisch gekeurd ook. Dus het is op een aarna, inderdaad. Maar je hebt alleen Bossen nu erachter met ervaring. Die ook nog geen, die heeft nog nooit in de Eredivisie ook gespeeld. Je hebt dan nog wel de jeugdkeepers inderdaad daar nog achter. Ja, en ik vind van Laren, ik vind dat blijft in de voetballerij toch wel een beetje gek, hè? Dat je dus gewoon niks kunt presteren. Dat er gewoon andere clubs op de deur kloppen van kom lekker bij ons voetballen dan. Dat is toch ook gek?
Hij viel me technisch erg tegen. Ja. Want dat had ik niet verwacht.
Motorisch bijna.
Nou ja, als hij in Spanje had hij gewoon even een paar goals kunnen maken, dan had hij helemaal niet weggegaan.
Maar moet je die Laren daar dan de schuld van geven? Die jongen komt er nou een keer in, weet je wel. En die moet een paar kansen. Hetzelfde geldt voor Tankstead.
Maar
die mag dan weer even spelen en maakt een goal.
Nee, maar je kan wel de technische handeling van een speler zien of dat een beetje goed voor elkaar is. Hè? En dat is bij hem absoluut niet. Dat is een grote, sterke speler.
Nou, dat heeft zijn broer snelheid. Zeker in La Liga gespeeld.
Ik heb geen idee. Maar hij de kansen miste, was puur technisch.
Tegen Betis, hij is spits van beroep, meer dan 80 interlands
gespeeld. Dat kan toch ook een totaal gebrek aan ritme zijn? Ja. Je speelt nooit, je komt er nooit in.
Nee, maar je weet toch hoe je van dichtbij een bal kan binnenschieten, Martijn? Hij staat op 5 meter van de keeper.
Voetbal is net als fietsen. Je gaat zitten en je rijdt weg. Dus dat is onzin.
Ja. Dus jij hebt al je kansen die jij in je leven hebt, allemaal gemaakt, Harry?
Nee, natuurlijk
niet. Toch ook niet? Nee, goed, maar die jongen...
Maar mijn aanname
een beetje ritme, een beetje ritme. Dat geeft een beetje vertrouwen vooral.
Die jongens voetbal elke dag. Ja, wat is dat nou voor bedoel, dat spelen
partijen... Elke trainer was gek van jou. Als je nou bedoel, die jongen die komt er ineens in, die moet het dan doen. Die voelt al weken, deze trainer heeft geen vertrouwen in me.
Dat is wat anders. Maar hij speelt toch gewoon zijn partijtjes en zijn posities tijdens de training. En dan zie je toch hoe de technische bagage is van een speler.
Jij zegt net, er moet getraind worden, ze trainen met z'n allen en ze weten wat ze moeten doen. En nu is het andersom.
Ik heb geen idee wat je nou bedoelt.
Nou ja, hij zegt net inderdaad, het is niet alleen de eerste elf die weet hoe een bepaald plan werkt. Ja. Nou, toen zei jij, de eerste elf moet je mee spelen.
Maar dat zijn die beste spelers natuurlijk, de eerste elf.
Nee, dat snap ik.
Maar... Jan Plug gaat naar FC Dordrecht. Ja, dat is oom. Ja. Naar Kuit. Nou, waarvoor gaat hij daar minuten maken? Waarom is hij niet nodig als backup in de verdediging bij Feyenoord?
Nou, ik denk dat Dordrecht gewoon wel beter bij hem past dan Feyenoord, eerlijk gezegd.
Nog niet goed genoeg voor Feyenoord?
Nee, nog niet goed genoeg voor Feyenoord, nee.
Okay.
Wie is die andere jongen die achterin speelde bij Feyenoord? Ja, dat is goede lengte,
goed, hè?
Mooie snelheid. Ik zag hem een paar keer het middenveld in.
Het is eigenlijk een middenvelder, maar dit doet hij ook goed.
Nee, maar dat is een jongen voor de toekomst, hoor. Ja. En een Nederlander, ook wel prettig, toch?
Wat?
Nou, een beetje verbaal.
Met St. Justin?
Praat allemaal Engels, sorry.
Ja. Ja, weet ik wel, maar ik wil gewoon. Nou, al is het alleen maar een interview voor de TV.
Dan hebben we het wel over.
Leuk, hè, joh.
Ja, nou, leuk voor de interview.
Wel weer leuk. Kiel van Persie, dat is dan toch nog het kleine lichtpuntje. Die gaan we dit seizoen nog wel zien?
Daar lijkt het wel op, inderdaad. Ja, er was de vrees voor een hele lange, zware, vervelende blessure. Waar hij eerder natuurlijk al mee te maken heeft gehad. Maar onderzoek heeft uitgewezen dat het in verhouding meevalt. En ze verwachten dat hij dit seizoen nog minuten gaat maken. Dat kan natuurlijk ook heel laat in het seizoen zijn. Maar dat ziet er een stuk positiever uit dan. In eerste instantie werd aangenomen.
Dat is mooi.
Wat gebeurt er allemaal bij Sparta, Harry?
Ja, nou ja, dat noemen we dan op de rails staan. Hè?
Vijfde competitiezege op rij, voor het eerst sinds begin jaren 70.
Ja, niet altijd even mooi, maar ik vond bijvoorbeeld afgelopen zondag, zaterdagavond, was het, vond ik het wel een goede wedstrijd.
Ja, het was nog een beetje in balans, maar die winnen ze wel gewoon met 2-0.
Ja, nee, weet ik wel. Maar
door klassen en wat geluk.
Ja, maar die Mito begint opeens lekker op de race. Die gaat een beetje op Saito lijken. Die dat ook zo goed deed in zijn periode bij Sparta. Mm-hmm. En hij heeft natuurlijk maandenlang, of misschien wel langer. Ja, hij zat er helemaal geen rendement in hem. Want daar begon iedereen over te zeuren. Dat geldt voor Van Bergen nog steeds. Maar hij heeft nou echt wel rendement
voor
de ploeg.
5 goals tot nu toe.
Hij wint wedstrijden voor je. Ja, kijk, dat is lekker.
En zelfs als een 1-op-1 eventjes niet lukt, dan reikt hij dan.
Dat blijkt niet in de war. De eerste goal was natuurlijk wel een fout van die keeper. Ja. Maar die tweede schoot hij weer heel mooi beheerst binnen met zijn linker.
Maar je bent zo positief niet over Mito.
Ja.
Maar voor mij heb je hem ook wel eens een miskoop genoemd.
Nee. Ik heb Mito nooit een miskoop genoemd. Nee. Nou, dat was Martijn, denk ik. Oh. Maar ik. Maar het gaat om. We hebben het wel altijd over het rendement. Want Mito is altijd een handenbinder geweest. Hè? Ja. Van Bergen geldt dat eigenlijk ook. Door zijn snelheid moet je altijd in je rug moet je verdedigen. Want hij is te snel voor de backs meestal. Alleen, Mito maakt nu goals en af en toe een goede voorzet. Dat bij Van Bergen is, dat blijft dat nog een beetje achterwege. Of een beetje flink achterwege.
Trainer Mauri Stijn over opnieuw een overwinning voor zijn Sparta.
Ik vond het nog niet eens heel erg goed van onze kant. We waren ook een aantal keren slordig. Maar het was meelevend en ik denk dat het publiek met name heel erg kan genieten van ons.
Ja, hoe is het besef nu ook binnen de groep? Want als je kijkt naar de ranglijst, je staat aan het einde van deze speelronde gewoon vijfde. Je doet mee om de Europese plekken.
Ja, dat is natuurlijk ongekend. Als je ziet wat we met elkaar gedaan hebben. We hebben de precieze bedragen, die zal ik jullie besparen. Maar we hebben sinds november vorig jaar voor meer dan 10 of 12 miljoen euro aan spelers ook nog verkocht. En als je dat dan neerzet van met wat we op dit moment presteren, spelers erbij halen. Dan denk ik dat we met z'n allen echt heel goed bezig zijn.
Wandelen. Ja, Sparta staat vijfde, Martijn. 35 punten. Sparta is natuurlijk eigenlijk veilig. Of mag je eigenlijk zo niet meer praten en denken over deze ploeg?
Nou, niet als je daar nu staat. Maar ik vind wel dat de prestatie van Sparta toch een beetje onder de radar blijft. Alsof het doodnormaal is dat ze daar nou op die plek staan. Iedereen heeft over Fortuna, wat zo knap is. Of Telstar, maar die staan volgens mij gewoon ergens onderaan.
Telstar is dat laatste.
Wat Sparta presteert. Ja, zeg, buitengewoon knap van Stijn, hoor. En dat natuurlijk ook. Overigens, als je kijkt welke spelers er weg zijn gegaan en hoe ze dat hebben ingevuld. Ik vind het echt een formidabele prestatie.
En wat ook natuurlijk nou weer gebeurt met jonge spelers uit de eigen opleiding.
Ja, geweldig. Twee jaar die er zo in lopen. Ja.
Martijn Santos.
Ik ben een fan van Santos. Ik ben niet gauw een fan, maar dat vind ik echt een leuke speler.
Ja?
Ja, vind ik een mooie, elegante. Hij ziet de momenten van de anderen om te pasen.
Alleen nog rendement ook voor hem?
Hij moet natuurlijk zelf ook goals gaan maken en zich meer manifesteren in de 16, noem ik het maar even. Maar dat Bekkie, 17 jaar, doet het uitstekend. En ik denk, als Laurensen ook weer een beetje. Want die vind ik wat flauw op het moment.
Flauw?
Nou, hij moet even doorpakken nu. Dan kunnen ze nog echt gaan stunten, volgens mij, Sparta.
Maar dit is toch al. Wat zou dan nog.
Ja, nee. Maar als je spits nog één tandje erbij kan zetten. Dan ga je wedstrijden makkelijker winnen.
Santos is voor jou een uitblinker. Dat waren Mito en Drommel natuurlijk ook. Drommel alweer voor de 9e keer de 0. Wat typeert hem nou als zo'n goede keeper?
Volgens mij hebben we het elke week wel een beetje over Drommel. Hè? Dat hij uitblinkt. Nou, ik vind hem best wel. Hij is best wel een complete keeper. Hij is lang. Hè? Voor Harry ook wel fijn om natuurlijk
te noemen. 1,95 mag je bij mij niet tussen de paar.
Ja, hij is net iets eronder. Maar wat hij heeft is echt een goede trap. Meevoetballend vind ik hem sterk.
Beter trap dan Olij?
Allebei gewoon een goede trap. Maar ja, hij laat het nu wekelijks zien en Olij speelt natuurlijk niet. Maar, en hij, ik vind dat hij echt een hele goede reflex ook heeft. Dus wat dat betreft, zeker die ene redding die hij ook nog had, hè, in de hoek nog. Die tikte hij nog goed naast. Dus echt wel, hij is goed bezig, hij past goed bij Sparta.
Mooi. Dan nog naar Joshua Kittelano. De vraag is, gaat hij nou nog weg in deze laatste dagen van de transfermarkt? Of blijft hij bij Sparta?
The feeling I have that I'm probably going to stay, but... Yeah, I'm not 100% sure. I can't guarantee anything, to be honest.
If Real Madrid calls tomorrow.
they're doing a little bit bad now, so we're doing better. So no, of course then I take it, but.
Ja, en toch wel, als Real Madrid dat, dan toch wel.
Ja. Ja. Zou het nog een optie voor Feyenoord zijn, Martijn? Pieter Lano? Nou,
dat hebben ze wel aan gedacht, ja.
Ja.
Alleen dan, als ze wachten tot de zomer, dan is die transfervrij, toch?
Ja, 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 ja. Verder nog wat te verwachten als het om Sparta-transfers gaat?
Sparta heeft een nieuwe Finse buitenspeler binnengehaald. Van wie ik wel weet dat die Kasper met zijn voornaam heet. Maar zijn achternaam Terho, dacht ik eventjes.
Terho, ja.
Ja, Terho. Die van Leuven wordt overgenomen. Gehuurd met de optie tot koop. Die komt er sowieso bij.
Oké. Okay. Nou, zorgt dit een verrassende succes van Sparta dat Mauri Steijn de clubs voor het uitzoeken heeft?
Ik kan me voorstellen dat hij wel op de lijst staat bij een club als Utrecht. Of waar dan ook een trainer vertrekt.
Dus alleen dat Ajax-verhaal blijft toch wel een beetje dan aan je hangen. Hè? Dus je hebt even in de top trainer mogen zijn en dat is dan niet goed gegaan.
Ja, maar ja, iedereen weet ook wel de omstandigheden.
Ja, nee, natuurlijk. Maar je denkt dat wel mee. Dan zeg je,
ja, nu doet hij
dat misschien
goed.
Dat de clubs in het buitenland zeggen, ja. Daar was hij niet goed genoeg voor. Maar in middenmoot en subtop, dat gaat wel.
Maar Utrecht,
het is een vakman.
Ja, Utrecht komt vrij. AZ is eigenlijk ook vrij aan het einde van dit seizoen natuurlijk. Nee, Twente misschien ook wel.
Absoluut een vakman, want hij overal waar hij in principe komt, wordt er gepresteerd.
Ja, maar precies wat je zegt. Als je inderdaad ziet hoe hij het met Sparta nu al voor de zoveelste keer op rij nu ook laat zien. Hè? Stel dat hij dadelijk inderdaad vijfde, zesde weer gaat worden. Dan is dat natuurlijk gewoon extreem knap. En dan is het toch ook logisch dat grotere clubs uiteindelijk weer bij je aan gaan kloppen. Van nul, misschien moet het gewoon eens proberen hier.
Excelsior verloor voor de tweede keer dit seizoen niet van Ajax. Wel 0-2 achter gisteren, maar het knap uiteindelijk tot 2-2 gebracht. Hoe flikte Excelsior dat?
Ja, ik weet het niet. Ik zit naar te kijken.
Maar
daar
word je wel voor ingehuurd om dat wel te zeggen.
Ja, maar ik zit te kijken naar die wedstrijd. Ze komen 2-0 achter. We hadden niets in te brengen. En dan denk je, dat wordt 0-5 of zo, 0-6. Als Ajax een beetje doortimmert. En toen opeens de tweede helft, er valt een 1-2 en het is complete chaos.
Nou ja, opeens. Of Excelsior wisselde goed.
Ja, zeker dat. Ja, Excelsior wisselde zeker goed. En mooi vind ik dan ook, hè, de recht gelijk via die linkerkant goede voorzet ook geeft. Die daar is ook goed werd binnengekopt. Kreeg daar ook wel heel veel ruimte ook, voor. Hè, want Mokio was hem volgens mij heel eventjes kwijt. Jonathans.
Ja.
Dus dat was goed. Ja, en die goal van Zagre.
Goal, leren.
Ja, maar je schoot hem even binnen.
Ja, ja. Wereldgoal. Maar je mist dan toch een soort discipline bij Ajax. En dat gebeurt. Dat is waar ik eigenlijk ook bij Feyenoord zeggen. Dus discipline in het veld. Als je Slot nog kan herinneren, is een periode bij Feyenoord. De enorme discipline in het veld. Bij de uitvoering van de taken en de afspraken nakomen. Bij Feyenoord en Ajax, allebei zie je spelers die dat niet altijd doen. En dat nou, bij Ajax was dat nu die donkere linksback. Hè? Die Jonathan laat lopen. Die staat er gewoon vrij in te koppen. Ja. Terwijl er een voorzet gaat komen.
Mokio.
Ja,
ik ken hem geen back.
Nee, oké, maar die stond daar te slapen.
Ja,
nee, natuurlijk. Maar dan heb je nog wel de taak binnen je elftal om daar op te reageren natuurlijk. Ja. Maar dat gebeurt zowel bij Ajax als bij Feyenoord. Geen discipline in het veld als het gaat om uitvoering van taken.
Wel lekker bij Excelsior, nieuwe speler. Milano Jonathans,
nou ja,
nu al twee goals
prima.
In vier potjes.
Want dat is al maandenlang het probleem geweest. Scorende spelers. Die jongen, die aanvallende middenvelder doet dat aardig. Nou, een paar wedstrijden niet.
Nou, al 6 goals al.
Ja, maar dat is wel, dat heb je nodig. En ik heb altijd gezegd, je moet ook in je achterste lijn scorende mensen hebben bij hoekschoppen en vrije trappen. Die missen ze nog steeds. Mm. Want ja, die gelijke spelletjes is wel leuk. Maar het schiet niet op, hè?
Nee, maar tegen Ajax, tegen
Twente... Nee, voor de moraal is het... Ja, dat weet ik wel. Maar het schiet niet op. Als zometeen moet je tegen Volendam, dan gaat het er echt om, hè?
Martijn, het schiet niet op volgens Harry.
Ik denk,
hij is een record aan het verbreken.
Eén puntje.
Mijn had je
één keer winnen, dat is drie gelijke spelletjes.
Maar die trainer legt het overal goed uit, hè? Wat zijn masterplan. Behalve hier, geloof ik, hè?
Hij heeft hier een paar keer al uitnodiging gehad. Hij heeft hiervoor bedankt. Ja, maar ik heb hem inmiddels wel bij ESPN en bij de
National,
gezeten.
National Television
dat recht heeft hij toch.
Nou, ik wil toch een keer met hem aan tafel hier zitten.
Maar hij wil niet, Harry.
Oké.
We hebben het geprobeerd.
Jammer.
We gaan hem nu wel even laten zien, trainer Ruben Nel, over hoe zijn ploeg uiteindelijk dat punt er nog uitsleepte thuis tegen Ajax.
Nou, de kansen lagen vooral bij onszelf dat we aan de bal meer kwaliteit konden en moesten brengen. Want daar komen ook de twee goals van Ajax uit voort. Verdedigend stond het heel erg goed. We hadden heel goed druk op de bal. We kwamen niet in de problemen verdedigend. Alleen aan de bal gaven wij in de eerste helft 2-3 keer heel eenvoudig de bal weg. En daar kwamen hun 3 kansen en 2 goals uit voort. En in de tweede helft scoren wij 2 goals uit beter aanvalspel. Waarvan de tweede goal een heel mooi voorbeeld was. Dus daar waren we erg blij mee.
Ja, maar ik kan het goed uitleggen.
Heel goed. Ja.
Ja, ik heb het idee dat je enig cynisme nu...
Nee, helemaal niet zo. Nou, nee, nee, ik denk altijd maar dat ik cynisch ben, hè?
Nou, soms wel, ja.
Ja, soms ja. Wel, ja.
Maar daar houden we ook van je.
Nou, het wel vijf, hij komt wel aan zijn 10.000 stappen langs de lijn, hè? Geloof ik. Dat loopt maar in
een keer, joh. Nee, maar ik vond dat positieve, snap ik, hè, als je 2-2 speelt tegen Ajax thuis, dat is geweldig. Maar... Zoals de wedstrijd liep, had het gewoon 0-5 moeten worden. Hè? Dus hij begon over dat het tactisch en dit was allemaal goed. En de pressie, weet ik het allemaal. Ik heb hem een hele uitleg zien geven. Maar normaal gesproken, als Ajax gewoon doorknalt, dan word je helemaal zoek gespeeld. Ja. En dat deed Ajax niet. En die, daarom zitten die ook nog steeds in de fase, die Feyenoord ook. Hè? Ze kunnen niet echt doordrukken.
Hoeveel monologen hadden we nou van Harry in deze uitzending?
Een paar, maar hij heeft toch Emiel niet, even na het ook niet gepasseerd trouwens. Dus...
Jullie nodigen hem uit om hier wat te zeggen, dus dan doe ik dat.
Precies. En dan laten we je ook gewoon uitpraten zoals dat hoort, als je mensen uitnodigt. Ja, zo is het. We ronden af, dank jullie wel. Martijn Krabbe dan. Yes. Succes weer bij Voetbal International met die leuke podcast die je maakt. Dennis, tot snel. Harry, wanneer weer?
Ik heb geen idee, ik zal alles kijken.
Nou, maak wel een verrassing.
Is goed, jongen.
Over een maand of drie. Tot zover, grapje. FC Rijnmond, we zijn er vrijdag natuurlijk weer. Graag tot dan, goeie week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.